Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag en welkom bij de kerstaflevering van Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. De herberg is vol. Voor sommige vreemdelingen is geen plaats meer. Ze moeten het land uit. Maar ja, wat als ze dat nou niet doen? Deze week maakt de staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie, hij is ook belast met het asielbeleid tegenwoordig, het wetsvoorstel bekend om illegaliteit strafbaar te stellen. Tegelijk werd door de tentenkampen van uitgeprocedeerde vluchtelingen duidelijk dat veel van hun niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Illegaliteit is op dit moment al strafbaar. Sinds begin dit jaar krijgen uitgeprocedeerden namelijk een inreisverbod opgelegd en op overtreding daarvan staat een boete. Wil van der Schans onderzocht wat voor gevolgen dat inreisverbod heeft. Luister naar zijn verslag.
Ik sta hier in Amsterdam-West aan de Erik de Rode straat. Dit is de Vluchtkerk. Het is een beetje een betonnen kolos uit de 50er jaren. Wat zit er achter het spandoek? Geen mens is illegaal. Gaat de deur gewoon open. Ik ga het even proberen. Ja, allerlei mensen. Goeiedag. Hele grote open ruimte waar weinig goddelijks aan is terug te merken eigenlijk. Ja, hier is van alles gemaakt voor de vluchtelingen op het altaar. Hier wordt te zien uitgebreid gekookt aan de achterkant. Er is een soort keukentje aangelegd. Een aantal koelkasten. Een paar grote picknicktafels met allerlei lekkers erop. Ik sta bij.
Ja. Oh, Kasim.
Kasim, ja. En u komt uit?
Dat is in Ethiopisch.
Ethiopië. En hoeveel mensen verblijven hier nu momenteel?
Op boven 100.
Oké. Okay. Ja. En het zijn vooral mensen uit welke landen afkomstig?
Uit heel veel verschillende. Afrika is Oost-Afrika, East-Afrika, Zuid, Minder-Afrika. Of andere landen ook, van China ook. Ook van Kuwait.
Twee maanden zaten uitgeprocedeerde asielzoekers in een tentenkamp in Osdorp in Amsterdam. Eind vorige maand werd het tentenkamp ontruimd. En nu zitten ze bijna allemaal hier, in deze kerk. Van de eigenaar mogen ze er een paar maanden blijven. En dan? Niemand weet het. Het gaat om mensen die uitgeprocedeerd zijn. Ze moeten Nederland verlaten, maar kunnen om allerlei redenen niet terug naar het land waar ze vandaan komen. Ze wonen in niemands land. Sinds begin van dit jaar hebben ze te maken met een nieuwe maatregel, het inreisverbod. Dat betekent dat ze Europa de eerste jaren niet meer in mogen. Maar het betekent vooral dat ze er op dit moment niet mogen zijn. Met onmiddellijke ingang zijn ze daarmee strafbaar. Ze kunnen worden opgepakt, een boete krijgen en bij niet-betaling worden vastgezet. Wat is het effect van het inreisverbod? Wie hebben er allemaal mee te maken? En wat betekent het voor de rechten van de vreemdeling? Argos, over een verbod in niemands land.
Soms mensen 12 jaar, soms mensen 4 jaar, bijvoorbeeld ik 4 jaar. Of ook gevangenis, naar gevangenis gezet, daarna op straat 2 jaar, daarna naar ambassadeur 5 keer, met politie, met END, met terugkeer. Alles gedaan. Ook helaas, hij zegt, mag niet terug. Mag niet blijven hier. Mag niet weg. Mag niets doen.
Kasim uit Ethiopië. Een jongeman van rond de 30 jaar.
Dames en heren, we leven in historische tijden. En ik kan dan ook mededelen dat we, vind ik, een historisch akkoord hebben bereikt. En ik ben daar dan ook echt heel erg trots op. En ons land neemt met dit akkoord ongekende maatregelen om de toestroom van asielzoekers en immigranten in te dammen. Illegaal verblijf wordt strafbaar. Voor Nederland ongekende maatregelen en ongekende cijfers.
Geert Wilders bij de presentatie van het regeerakkoord van het kabinet Rutte 1 in september 2010. Het roer gaat om. Onder druk van de PVV wordt een streng vreemdelingenbeleid uitgerold. Illegaliteit wordt strafbaar. Een maatregel waar de PvdA toen fel tegen was, maar die nu gewoon staat in het nieuwe regeerakkoord. Staatssecretaris Steven laat er geen gras over groeien. Het wetsvoorstel staat op het punt om naar de Tweede Kamer te worden gestuurd. Fred Teven.
Er is een vertrekplicht. En dit is een manier om ook een norm te stellen dat als je moet vertrekken, je doet dat niet, dan ben je strafbaar. Dat is het eerste, dat je een duidelijke normstelling hebt. Dus het is niet alleen, dat hoor je wel vaak zeggen, het is absoluut geen symboolwetgeving. Het is ook dat je duidelijk maakt dat je een norm stelt.
Een duidelijke norm, aldus de staatssecretaris. Er ligt al sinds 2008 een Europese richtlijn die voorschrijft op welke wijze de terugkeer geregeld moet worden. Een onderdeel van die richtlijn is een inreisverbod. Gert Leers, de minister van Asiel en Integratie in het kabinet Rutte 1, voerde dat uit, maar hij voegde er nog iets aan toe. Overtreding van het inreisverbod werd strafbaar. Er kwam een boete op. Die bepaling werd begin dit jaar van kracht.
Een inreisverbod betekent dat voor de betreffende vreemdeling een verbod geldt om gedurende bepaalde periode in te reizen of te verblijven op het grondgebied van de Europese Unie. Met de invoering van een inreisverbod ontstaat dus een belangrijke extra prikkel voor vreemdelingen om niet langer in Europa en in Nederland te verblijven en zelf tijdig het vertrek te realiseren. De effectiviteit van het terugkeerbeleid is hiermee gediend. Ik verwacht dat meer vreemdelingen daardoor zelfstandig zullen vertrekken en de vertrekplicht van vreemdelingen beter zal kunnen worden gehandhaafd. Houdt een vreemdeling zich niet aan die vertrekplicht of aan het inreisverbod, dan heeft dat consequenties.
Gert Leers in het Kamerdebat in oktober 2011. In datzelfde debat ging Hans Spekman, toen woordvoerder van de PvdA, daar fel tegen in.
Het leidt uiteindelijk vooral maar ten negatieve effecten, tot torenhoge kosten, wat blijkt bij dit kabinet geen zier interesseert als het gaat om dit soort symbolen, tot heel weinig effect, tot verder onderduiken in die illegaliteit en nog een aantal van dat soort nadelen.
Ik zit hier in Utrecht bij
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht. Ik ben Rana van den Burg en ik ben sociaal-juridisch medewerker.
Ja. Your name is?
Ahmed, from Somalia. We ask asylum and our process was closed. And all the proof that I provided, they are not satisfied with it.
Ahmed Shuaib, een jongeman van 28 jaar. Klein, atletisch gebouwd. Somalië. Hij vluchtte in 2004 naar Nederland.
We ask asylum and our process was closed. 2004.
Ik ben in 2004 naar Nederland gevlucht. Nu ben ik illegaal. De IND heeft een beslissing over mijn asielverzoek genomen. Ze hebben gezegd dat ze mijn verhaal niet geloven. Ze zeggen, we geloven niet wie je bent en wat je zegt over waar je vandaan komt. En al het bewijs dat ik heb aangeleverd was niet voldoende. Ik kan ook niet terug naar Somalië. Het is daar onveilig. Dus ben ik naar Engeland gegaan. Maar daar hebben ze me weer teruggestuurd naar Nederland.
I was detained in Schiphol. I was in detention for almost 1 year. After 1 year I was just put on the street.
Vanuit Engeland kwam ik aan op Schiphol en werd vastgezet. Ik heb 1 jaar in de gevangenis gezeten en werd toen op straat gezet. Toen ben ik naar het treinstation Schiphol gebracht en zeiden ze, je bent vrij. En dat was het. Ik was blij om vrij te zijn na 1 jaar detentie. Maar de toekomst was nog steeds duister. Ik had niks en was zomaar op straat gezet. Gelukkig heeft de opvang me opgenomen. Daar ben ik nu.
In 2008 trouwt Ahmed in Nederland met Fadumo, een Somalische vrouw, die wel een verblijfsvergunning heeft. Ze hebben inmiddels 2 zonen. Eén van 1 jaar en de ander van 1.5 jaar. Voor Ahmed lijkt het echter weinig te veranderen aan zijn situatie.
No, because the system doesn't allow me. They are telling me that even you cannot be in the country. Also, if you leave the country, you cannot come in 2 years.
Het systeem staat het niet toe dat ik bij mijn familie blijf. Ik mag niet in het land zijn en als ik het land uitga, mag ik de komende 2 jaar niet terugkomen. Dat is mijn situatie. Ik heb een inreisverbod. Die heb ik niet direct gekregen, maar dit jaar. Ik moest opnieuw asiel aanvragen. Dat is afgewezen. En toen kreeg ik ook een inreisverbod.
It's a kind of, it puts you more pressure. You live with fear, because living in the country itself is a crime. If you are got outside, you can be detained, you can be fined.
Het zet meer druk op mij, want ik leef met angst. In Nederland wonen is een overtreding. Als je naar buiten gaat, kun je worden vastgezet of een boete krijgen.
We treffen Ahmed in de noodopvang in Utrecht. Rana van den Burg is daar sociaal-juridisch medewerkster.
Nou, in de beschikking staat eigenlijk dat de IND dat ze een inreisverbod op gaan leggen van 2 jaar. En dat er geen omstandigheden zijn die erom vragen om het inreisverbod op te heffen om de duur te verkorten. Er wordt gekeken, of in ieder geval er wordt gezegd dat er wordt gekeken naar de humanitaire omstandigheden, dus ook naar het gezin die Ahmed hier heeft opgebouwd. Alleen volgens de IND is er geen sprake van inmenging in de zin van artikel 8 EVRM. Namelijk dat er rekening moet worden gehouden met het family life wat hij hier heeft opgebouwd. Omdat het vrij staat om het gezinsleven ook elders voor te zetten.
Ahmeds gezinsleven heeft geen invloed op het opleggen van een inreisverbod. Een mogelijkheid die in de Europese richtlijn uitdrukkelijk wel geboden wordt. Ahmed mag niet blijven, maar Somaliërs kunnen ook niet worden teruggestuurd. Tenminste, net deze week is er een nieuw ambtsbericht over Somalië gekomen, waarin staat dat het land wel veilig is. De consequenties van dat ambtsbericht zijn nog niet goed te overzien. En Ahmed, die is ondertussen strafbaar, vanwege het inreisverbod.
Nou, dan kan hij een boete krijgen. En dat kan, geloof ik, oplopen tot 3800 euro. Dus nou, dan kan je voorstellen dat kan iemand niet betalen. Dus er kan vervangende hechtenis voor in de plaats komen. Iemand komt in strafdetentie. En iemand kan niet worden uitgezet in het geval van Somalië. Dus komt op een gegeven moment weer op straat terecht. En dan kan die weer worden opgepakt, want er is nog steeds een inreisverbod. En dan, nou, zo gaat het maar door.
We zijn weer terug in de vluchtkerk in Amsterdam-West. Afgelopen zondag was er een open dag. Buurtbewoners en andere belangstellenden konden kennis maken met de vluchtelingen. Met een hapje eten en muziek. Aan het einde van die dag spreekt Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht.
Er worden allerlei heel formele eisen gesteld aan asielzoekers. De belangrijkste is, je moet documenten hebben. En als je geen documenten hebt, dan sta je eigenlijk al met 1-0 achter. Dan zijn we in principe niet bereid te geloven wat je zegt. Dat is een beetje lastig als je uit Somalië komt. Want Somalië is al 25 jaar lang een puinhoop. Het is een burgeroorlog. En daar gaat het niet erg zachtzinnig in toe. Het land ligt in het puin. Dus daar heb je helemaal geen documenten. Nou, dat soort problemen doet zich ook bij alle nationaliteiten. Dat zit er natuurlijk veel voor. Maar er zit een ingebakken probleem in. Want dat ontzettend formele, die fixatie op documenten.
Geen goede documenten. Een van de problemen waarmee tal van vluchtelingen te maken hebben. Aldus Spijkerboer. Een andere groep die in de problemen komt, is de groep mensen die onuitzetbaar zijn.
En daar heb je verschillende smaken van. Verschillende groepen mensen. Ik wil er drie noemen. De groep waarbij het scherpste ligt, zijn Somaliërs. De hoogste rechter in Nederland, die heeft van de zomer vastgesteld dat Nederland niemand naar Somalië mag uitzetten. Want dat moet via het vliegveld van Mogadishu. En op het vliegveld van Mogadishu is het zo gevaarlijk, er wordt zoveel geschoten, dat iedereen daar het risico loopt om te komen. Op zo'n moment hoort Nederland asiel te verlenen. Want als je uitzetting in strijd met internationaal recht, hoor je asiel te krijgen. Wat deed minister Leers en wat doet staatssecretaris Teven? Die zegt, ja, dat doe ik eigenlijk niet. En het enige wat daarover gezegd is, vrijwillig kunnen ze wel terug, want ze zijn hier al gekomen. Een tweede groep zijn mensen die nationaliteit hebben van een land die zijn eigen onderdanen niet terugneemt. Ook daar, dezelfde Raad van State, die hoogste rechter in Nederland, heeft in november vastgesteld dat Ethiopië mensen niet terugneemt. En daar kunnen Ethiopiërs in elk geval niks aan doen. Ook als die volledig meewerken en met echte papieren komen, Ethiopië wil ze gewoon niet hebben. Dus er zit een probleem met mensen die niet kunnen worden uitgezet. Dat geldt voor alle mensen die hier zitten. Op 30 november het zijn al deze mensen bij de vreemdelingendienst geweest. En binnen 12 uur stonden 96 van de 108 weer op straat. Omdat de IND zei, we doen niet eens alsof we ze kunnen uitzetten.
Onuitzetbare vluchtelingen. Sinds begin dit jaar kunnen ze een inreisverbod krijgen. En daardoor zijn ze permanent in overtreding. Kunnen ze een boete krijgen die ze niet kunnen betalen. En dan dreigt er vervangende celstraf. We spreken over deze situatie met emeritus hoogleraar Anton van Kalmthout. Hij heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar het terugkeerbeleid in Nederland en Europa. We vroegen hem of het inreisverbod wel bijdraagt aan terugkeer.
Het zwaarste middel dat we in Nederland ook meer dan in andere landen inzetten, dat is de vreemdelingenbewaring. Nou, je kunt stellen dat als de vreemdelingenbewaring, wat inhoudt dat mensen 6 maanden vanwege hun illegaal verblijf, weliswaar niet als straf, maar als administratieve maatregel, maar in de praktijk is hetzelfde, opgesloten worden in een gevangenis, eventueel zelfs nog verlengd tot 18 maanden. Als dat al zo weinig effect heeft op de bereidheid van mensen om terug te keren, dan kun je afvragen of dat ook niet een aanwijzing is dat een strafbaarstelling daarbovenop niet een extra werking heeft. Want Europa wordt wel eens betiteld als Fort Europa met een hoge muur om Europa heen. Nou, als je die muur eenmaal van buiten overgesprongen bent en er binnen bent, en die muur die wordt alleen maar hoger opgetrokken, dan weten de mensen ook dat als ze weer over die muur teruggestuurd worden, vrijwillig of ze worden gestuurd, dat ze heel moeilijk weer terug kunnen komen. En bij heel veel vreemdelingen die hier geen verblijfsvergunning hebben of niet meer hebben, geldt dat ze toch hun bindingen hebben. Er zijn veel mensen bij die toch een partner hebben, die kinderen hebben. Daar zal het inreisverbod geen enkel effect op hebben. Want ze weten, als ik eenmaal het land uit ben, dan kom ik er moeilijk meer in. Dus of het uiteindelijk zal bijdragen dat er meer mensen het land uitgaan en ook een bepaalde periode hier niet zullen komen, zeg maar die preventieve werking, vooralsnog ben ik geneigd om daar weinig waarde aan te hechten.
Geen preventieve werking, zegt hoogleraar van Kalmthout. Maar het inreisverbod heeft volgens hem wel een ander effect.
Zo gauw je het stempel, laat het toch maar het woord crimineel noemen, ook al gaat het hier om overtredingen, dat maakt in dit geval maakt dat niet uit. Je hebt een strafrechtelijk aureool om je heen. En dat betekent dat de toegang tot een rechtmatig verblijf, of het nou voor een hernieuwde asielprocedure geldt, of dat je naar de hand via een partner of weet ik wat, je bent eigenlijk ineens afgesneden van alle reguliere voorzieningen die er in de toekomst ook voor vreemdelingen zouden zijn. Er zit veel meer aan vast dan alleen maar die boete. En dat is met name dat stigma van eens illegaal, eens crimineel, altijd illegaal, altijd crimineel. Dat is het eigenlijk de consequentie. Dan sluit je daarmee dus allerlei op zichzelf normale en terechtvaardige procedures voor de toekomst sluit je uit.
Procedures worden onmogelijk gemaakt, aldus van Kalmthout. Carina Fransen van Vluchtelingenwerk Nederland komt dat in de praktijk tegen.
Het inreisverbod heeft met name inderdaad allerlei procedurele kanttekeningen. Ik noem bijvoorbeeld het feit dat je op zich met een inreisverbod, dus je hebt in je eerste procedure een inreisverbod opgelegd gekregen, dan word je wel in staat gesteld om een herhaalde asielaanvraag in te dienen. De IND zal er ook inhoudelijk naar kijken, naar dat tweede asielverzoek bijvoorbeeld. Het probleem ontstaat echter op het moment dat je dus een negatieve beslissing krijgt op dat asielverzoek en naar de rechter gaat. Want dan zijn er diverse rechtbanken in Nederland die zeggen van, hey, maar een van die effecten van het inreisverbod was dat je geen rechtmatig verblijf kan krijgen. Dus je hebt eigenlijk helemaal geen belang bij deze procedure, bij deze beroepsprocedure, waardoor ze dus beroepen niet ontvankelijk gaan verklaren. En dus zeggen dat de asielzoeker geen procesbelang heeft.
Ook bij het Amsterdamse steunpunt Vluchtelingen loopt men aan tegen de procedurele gevolgen van het inreisverbod. Petra Schultz, medewerkster van dat steunpunt, kent een recente zaak. Het gaat om een Russische asielzoeker. Hij spreekt zelfs slecht Nederlands en daarom vertelt zij ons zijn verhaal.
Hij komt sinds de zomer bij ons en in het begin dachten we van, nou ja, dat gaat qua juridisch perspectief wel lukken. Hij heeft hier een kind, een legaal kind, een ex-vrouw. En we dachten van, nou, hij kan toch wel verblijf gaan aanvragen. Of dat wilden we in ieder geval met hem proberen op grond van verblijf bij kind. Dus het recht om bij het kind te blijven, met het kind om te gaan, daarvoor te zorgen. En het ging op dat moment nog vrij slecht met hem en hij had geen onderdak. We waren bezig om geld voor hem te regelen, dat hij dat kon gaan betalen. En net het weekend voordat de gemeente akkoord gaf, sliep hij in het park en is hij opgepakt door de politie wegens het slapen in het park. En heeft hij een inreisverbod gekregen daarna. En is dus eigenlijk het hele werken aan het aanvragen van de verblijfsvergunning is gestopt. De advocaat zegt van ja, dat kunnen we pas weer verder doen als het inreisverbod van tafel is. Dus daar is onlangs een rechtszaak van geweest en we wachten nu op de uitspraak.
Ja. Als ik het goed begrijp, kan hij dus geen verblijfsrechtelijke procedure voeren voordat het inreisverbod van de baan is?
Klopt.
Er zijn inmiddels tal van procedures over inreisverboden. Dat zien we op de website rechtspraak.nl. En elke advocaat of hulpverlener die wij spreken, heeft ermee te maken. Net als bij de Russische asielzoeker moet vaak eerst het inreisverbod worden aangevochten, wil men een kans hebben op een verblijfsrechtelijke procedure.
I came first to Netherlands to found new future for myself, for more opportunities than what I cannot find in my country.
We zijn op bezoek bij Olaghiem Mohamed uit Marokko. Mohamed werd 2 jaar geleden door een Nederlands bedrijf hier naartoe gehaald om te werken als parketteur. Mohamed is een vakman in het leggen van houten parketvloeren. Een specialisme waar in Nederland een tekort aan is. En daarom kreeg zijn werkgever een vergunning om hem naar Nederland te halen. En Mohamed kreeg een verblijfsvergunning voor 1 jaar.
De IND has said okay, it's okay that you can bring the Moroccan to work here.
Yeah. So you did get a permit and the permit was for how long?
It's for 1 year.
Maar als de werkgever van Mohamed de aanvraag wil verlengen, gebeurt er iets onverwachts. De IND komt bij hem langs. Mohamed schrikt daar erg van.
There is some people who came to the house and asked to see me. It's kind of police and it was a strange situation for me because I have never a problem with the police or I was doing everything in the norm.
De IND staat voor de deur. Dat is een probleem. Mohamed heeft te weinig belasting betaald. Dat is een economisch delict en daarvoor krijgt hij straf. Zijn werkvergunning wordt met terugwerkende kracht ingetrokken, de nieuwe aanvraag wordt afgewezen en hij krijgt een inreisverbod opgelegd. Daarmee is Mohamed in 1 klap illegaal in Nederland. Mohamed begrijpt niet wat hij heeft misdaan. Hij heeft, naar eigen zeggen, in goed vertrouwen gehandeld.
It's one of the things that I didn't understand in the beginning because and depends. I didn't know. I will not be in this situation. I don't want also to be illegal.
De werkgever van Mohamed schakelt een advocaat in, Anjo Hekman. Wat blijkt? De werkgever heeft in het jaar dat Mohamed voor hem werkt gewoon belasting voor hem betaald, maar hij heeft hem ook kost en inwoning gegeven. En daarover is geen belasting betaald. Anjo Hekman.
Bij de verlengingsaanvraag van de vergunning moesten weer stukken worden overlegd en toen kwam de IND erachter dat dus een deel van salaris in natura was uitbetaald en daarover geen belasting was afgedragen. En dat leidde meteen tot de stelling dat er een economisch delict zou zijn gepleegd en dat er moest worden ingetrokken met terugwerkende kracht en ook een inreisverbod moest worden opgelegd. Dus zo is dat ontstaan.
Volgens Hekman ging het hier overduidelijk om een vergissing. De werkgever van Mohamed betaalde de nog verschuldigde belasting meteen toen de fout boven tafel kwam. Maar het inreisverbod hangt Mohamed nog steeds boven het hoofd. Advocaat Hekman.
Ja, het is een misverstand, een iets wat de werkgever niet goed wist, ook niet had vernomen van UWV of IND. En nu zijn we 1 jaar bezig met alle ingewikkelde dingen om het te herstellen. En kan meneer alsnog weer aan het werk.
Zijn ze heel erg geschrokken van de zaak?
Ja, dat is het probleem. Ik schrik er niet van, want ik maak het dagelijks mee. Maar die werkgever, die schrikt zich een hoedje. Want die is de goede trouw en die denkt, die wordt dan van alles beticht. En mijn cliënt ook. Die denkt ook dat hij wordt gezien als een crimineel, terwijl dat helemaal niet zo is. Hij is gewoon een werknemer hier op basis van een geldige vergunning. Maar er ontstaat heel veel stress door dit soort dingen.
Mohamed is dus weer aan het werk als parketteur. De procedure tegen het inreisverbod loopt nog steeds. De IND heeft mondeling toegezegd dat het inreisverbod van de baan is, maar dat moet nog formeel bevestigd worden. Tot dan is Mohamed in feite illegaal. Hij kan ook niet naar Marokko, want dan komt hij Nederland niet meer in. Zaken waarin een inreisverbod wordt aangevochten vanwege familiebanden in Nederland worden wel vaak gewonnen, zegt Carina Fransen van Vluchtelingenwerk.
Er is een recente uitspraak van de Raad van State. Die heeft gezegd dat een inreisverbod niet had mogen worden opgelegd, omdat er sprake was van inmenging in het familieleven van de gezins. Dus dat de IND daar rekening mee had moeten houden bij het opleggen van een inreisverbod. Dus dat zijn uitspraken ten positieve.
Ja, maar dat is eigenlijk ook een uitzonderingsgrond. Die staat in de richtlijn van het opleggen van een inreisverbod. Dus eigenlijk kan de IND daar van het begin af aan ook al rekening mee houden.
Precies, als er strijd is met 8 EVRM, dus het recht op familie- en gezinsleven, dan zou de IND dus helemaal geen inreisverbod mogen opleggen. Dat klopt.
Argos zocht uit hoeveel mensen er in het afgelopen jaar een inreisverbod hebben gekregen. Die worden wekelijks gepubliceerd in de Staatscourant. Sinds 1 januari staat het totaal nu op 1424. De meeste mensen zijn afkomstig uit Turkije, 198. Daarna volgt China met 171. En Marokko sluit de top 10 met 51 inreisverboden. We leggen de lijst voor aan professor van Kalmthout. Die is niet verbaasd over de tweede plaats van China op deze lijst.
Ja, je kunt Chinese boetes opleggen, je kunt Chinese inreisverboden opleggen, je kunt Chinese in vreemdelingenbewaring zetten. Maar steeds zal toch de conclusie moeten zijn dat zolang China op deze manier met zijn eigen onderdanen omgaat, ook al zouden de mensen terug willen, dan wordt er bijna niemand door China teruggenomen. Dus dat betekent dat, en dat geldt nog voor een aantal andere landen ook.
Welke landen?
Nou, voor Somalië geldt dat, voor Irak geldt dat, voor Ethiopië geldt dat, voor Suriname geldt dat. Ik weet niet of Suriname er ook bij staat.
Ja, Suriname staat ook vrij hoog, denk ik. Nou, 74 inreisverboden het afgelopen jaar. Het zijn eigenlijk wel allemaal landen die een beetje in de top 10 staan.
Ja, dat zijn ook de landen waarvan wij weten dat het heel moeilijk is om die mensen terug te sturen naar het land van herkomst. Dus ja, wat is er dan? Blijft het dan nog over? Ja, dan moet je ze weer op straat sturen en dan geef je ze een inreisverbod. Dan worden ze aangetroffen en dan kun je ze niet opnieuw in vreemdelingenbewaring plaatsen. Want vreemdelingenbewaring is alleen maar mogelijk met een zicht op uitzetting. Nou, als iemand net weer ontslagen is uit die vreemdelingenbewaring omdat hij niet uitzetbaar is, dan is hij een week daarna niet wel weer uitzetbaar, tenzij er zich hele nieuwe feiten zouden voordoen. Dus het enige middel dat men dan nog heeft is, maar hij heeft nog wel een inreisverbod. Je mag hier niet zijn en dan kun je dus boetes op boetes stapelen. Die in heel veel gevallen de mensen ook weer niet kunnen betalen. Dus als je het echt zou willen handhaven, betekent dat je de mensen dus allemaal weer in een andere vorm van detentie moet plaatsen, namelijk in vervangende hechtenis.
En dat is inderdaad de bedoeling van de strafbaarstelling. Hij moet effectief bijdragen aan vertrek. Geen razzia's, maar wel effectieve handhaving. Aldus toenmalig minister Leers in het debat over het inreisverbod.
Wij weten in ieder geval dat nu een groot aantal mensen zich niet houdt aan de vertrektermijn. En dat wij duidelijk willen maken, dan staat daar een boete op. En ik neem aan dat als je een boete oplegt op een vertrek, die moet mensen prikkelen om ook echt te vertrekken. En ja, dan kunt u praten over de effectiviteit. Ik zeg u meteen toe, we gaan dat meten als de richtlijn is geïmplementeerd. Ik ben ervan overtuigd dat die richtlijn, zeker met die strafbestelling zoals de Raad van State ook heeft geadviseerd, een positief effect zal hebben op de terugkeer.
Maar wat blijkt in de praktijk? Het overtreden van het inreisverbod wordt nauwelijks gehandhaafd. We zijn amper boetes tegengekomen. Ook de vluchtelingen uit de vluchtkerk zeggen dat ze na de ontruiming van het tentenkamp geen boete hebben gekregen. Carina Fransen.
Nou, vluchtelingenwerk kent twee gevallen waarin daadwerkelijk een boete is opgelegd. Dat was een boete van 380 euro. Maar verder zijn ons dus helemaal geen signalen bekend van boetes. Dus het is echt heel erg weinig.
En wat voor gevallen waren dat? Kunt u daar iets over zeggen?
Dat waren twee mensen die in Ter Apel werden aangehouden op de toegangsweg tot het aanmeldcentrum. En daar stond iemand van de vreemdelingenpolitie en die controleerde die mensen. En die zei, heeft u een inreisverbod? En dat bleken die mensen te hebben en die gingen een boete uitschrijven.
Een groot aantal inreisverboden. Juist bij groepen die niet weg kunnen uit Nederland. Nauwelijks handhaving in de vorm van boetes, maar wel problemen bij procedures in het vreemdelingenrecht, waardoor vreemdelingen minder kans hebben op een legaal verblijf. Dat is de situatie een jaar na de invoering van het inreisverbod. Tot slot Anton van Kalmthout.
De vraag is of het ook de bedoeling is dat het daadwerkelijk gehandhaafd wordt. Ik heb daar nog steeds mijn grote twijfels over. Ik denk dat er misschien toch nog meer achter zit. De symboolwerking, het uitzenden van het signaal naar de samenleving toe, daartoe geprest door sommige politieke partijen, van dat illegale eigenlijk mensen zijn die verwerpelijk zijn, die op geen enkele manier onze sympathie verdienen. Dus het is een verder instrument om mensen te marginaliseren. Tegenwoordig spreken we het terugdringen naar de rafelrand van de samenleving. Ik denk dat dat niet onderschat moet worden wat dat psychologische effect ook voor de mensen zelf betekent. Het zal ook voor de mensen zelf kunnen betekenen dat ze zich nog onzichtbaarder zullen gaan gedragen. Dat ze minder makkelijk nog kinderen naar school zullen sturen. Dat is ook de vrees van de Nederlandse gemeentes. Dat ze zich bij de gezondheidszorginstellingen minder vaak zullen melden. Want ja, alles is dan nog maar gebaseerd op vertrouwen. Dus de enige op wie de mensen dan nog kunnen vertrouwen, dus maar een hele kleine groep. Want bij de rest lopen ze altijd het risico dat ze erbij gelapt zullen worden.
Ja, dat was dus de kerstreportage van Argos. De reportage werd gemaakt door Wil van der Schans, Huub Floor en Kees van der Bos. En de techniek lag in handen van Alfred Koster. Mag u Argos terug willen horen, ga dan naar www.vpro.nl/Argos. En daar kunt u ook vriendje van Argos worden op Facebook of ons volgen op Twitter. En dan krijgt u bovendien elke week tijdig alle informatie over de uitzending toegestuurd. Meegeluisterd naar onze reportage hebben twee Kamerleden, Khadija Ariep van de Partij van de Arbeid en Eddy van Heijem van het CDA. Goedemiddag beiden.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag mevrouw Ariep. Meneer van Heijem, ik begin even met u, want het was uw minister Gert Leers die het inreisverbod heeft ingevoerd. Nou las ik in het Algemeen Dagblad van vanochtend dat hij dat allemaal heeft gedaan vanwege Geert Wilders en niet omdat hij het zelf vond. Maar toch, het was uw minister. Wat vindt u daarvan?
Nou, misschien toch even een kleine correctie. Het inreisverbod zelf is een wetsvoorstel, is een implementatie van de terugkeerrichtlijn. Dat is een Europese richtlijn die al is ingediend door het kabinet Balkenende 4. Wat er in de vorige kabinetperiode aan toegevoegd is, dat is dat er de overtreding daarvan automatisch strafbaar is gesteld. En dat heeft inderdaad een relatie met de strafbaarstelling van illegaliteit, hè, waar het in de uitzending ook over ging. Maar het inreisverbod zelf is, is in alle Europese landen ingevoerd. En,
daar ga ik mijn vraag herhalen. Ja. Het was anders formuleren, meneer Van Heijem. Het was uw minister Gert Leers die strafbaarstelling heeft ingevoerd.
Dat is correct, maar dat zei u niet. U zei dat het ging om het inreisverbod. Maar ik vind het toch belangrijk om die twee dingen uit elkaar te houden. Want dat gaat er namelijk om, uiteindelijk, wat de bijdrage is aan een effectief terugkeerbeleid. Hoe je het ook went of keert, alle kabinetten en ook het laatste kabinet, maar ook vorige, worstelen met het asielbeleid. Worstelen met name met de vraag hoe je dat terugkeerbeleid effectief maakt. En ja, dat is nog steeds de Achilleshiel van het asielbeleid.
Maar nu hoorden we net een paar schrijnende voorbeelden over Somaliërs, maar ook bijvoorbeeld over Chinezen. Die kunnen dus niet terug, terwijl ze wel strafbaar zijn als ze hier blijven.
Ja, ik vind ook wel dat het is voor mij in elk geval aanleiding om in de Kamer de toezegging van minister Leers, die ik ook in uw uitzending hoorde, namelijk dat die effectiviteit ook gemeten zou worden, om eens te vragen of we daar ook een overzicht van zouden kunnen krijgen, want we hebben daar nu een jaar ervaring mee. Ik denk dat op zichzelf genomen het goed is dat er op een gegeven moment een norm is en dat ook duidelijk gemaakt wordt, zeker als je te horen hebt gekregen, je kunt hier niet blijven, dat er ook werk wordt gemaakt van terugkeer. Maar de middelen die je daarvoor inzet, die moeten er daar natuurlijk wel aan bijdragen. En ik heb toch een aantal voorbeelden gehoord waarvan ik denk, hoe effectief is het nou eigenlijk in de praktijk? Je hoort natuurlijk nooit de voorbeelden waarbij die effectiviteit wel is gebleken, hè? Dus ik vind het wel belangrijk om die beide kanten te horen. Ja. Maar ik hoor ook inderdaad wel een aantal zaken, moeilijk uitzetbare mensen, de mate waarin met persoonlijke omstandigheden rekening gehouden worden, waarvan ik denk, daar zou inderdaad goed naar gekeken moeten worden.
En dan vindt u dat het niet strafbaar moet worden gesteld als mensen gewoon niet terug kunnen?
Nou, voor ons wij hebben altijd opengestaan voor dat debat over strafbaarstelling. Niet alleen in de afgelopen periode, maar ook daarvoor. Waarom? Met name omdat wij wel vinden dat met name criminelen en overlastgevende illegalen, dat je daar steviger tegen zou moeten kunnen optreden. Maar ik vind ook dat sancties proportioneel moeten zijn.
Oké, maar waar gaat u nou precies werk van maken?
Dat in elk geval, voordat wij het wetsvoorstel van staatssecretaris Steven gaan behandelen in de Tweede Kamer, dat we een evaluatie krijgen van de ervaring met de terugkeerrichtlijn. Zodat we ook kunnen beoordelen of dat voorstel waar we nu mee te maken krijgen, namelijk de hele groep illegalen die strafbaar wordt gesteld, of dat eigenlijk wel een proportionele maatregel is.
Ik kom zo bij u terug, meneer Van Heijem. Maar eerst even naar mevrouw Ariep, ook van een partij die altijd open staat voor discussie, namelijk de PvdA. Want mevrouw Ariep, weet u nog toen Leers met dat voorstel kwam? Het was dus een Europese richtlijn, maar van de Nederlandse regering kwam die strafbaarstelling en die boete. Hoe uw partij de PvdA daarop gereageerd heeft in de Kamer?
Jazeker, wij zijn daar erg kritisch op geweest. We hebben ook gewaarschuwd voor de praktijk. En zoals nu ook uit uw uitzending blijkt dat het in de praktijk tot veel problemen leidt. We hebben zelfs tegen het wetsvoorstel gestemd, dus ik weet heel goed hoe wij daarin gestaan hebben.
Nou komt er binnenkort dus een voorstel van staatssecretaris Steven dat nog veel radicaler is dan wat Leers heeft gedaan, namelijk iedere vorm van illegaliteit strafbaar stellen en daar een boete op stellen. En daar staat de handtekening van de PvdA onder.
Nou, het wetsvoorstel moet nog naar de Kamer.
Het nou, het staat in het regeerakkoord, mevrouw Ariep.
Ja, dat wou ik net zeggen. Het is wel zo dat in de onderhandelingen over zeker dit hoofdstuk zijn concessies gedaan, maar ook positieve maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld kinderpardon dat gisteren door de ministerraad is vastgesteld. Dat is ook iets heel positiefs, maar aan de andere kant weet ik ook dat in het regeerakkoord staat dat illegaliteit strafbaar wordt gesteld. En tot nu toe hebben wij zowel vanuit de PvdA als ook vanuit de VVD met name staatssecretaris Steven, maar ook premier Rutte, hebben steeds gezegd dat het gaat om een boete. Omdat dat ook in Europees verband is dat alle landen de mogelijkheid hebben om een boete op te leggen. Maar dat is wat anders dan wanneer je voorafgaande aan een inreisverbod eerst een boete oplegt en dan als je tweede keer dat weer zo'n een overtreding begaat, dat de consequentie daarvan is dat je een inreisverbod krijgt. Dat is een hele zwaar middel. En het wetsvoorstel moet nog naar de Kamer. Ja. En ik ben ook, evenals collega Van Heijem, van plan om ook een evaluatie van die terugkeerlijn, richtlijn te vragen. Want
maar leg me,
het gaat erom, dat het iets bijdraagt aan de terugkeer. Ja. Als het blijkt in de praktijk dat dat niet zo is, dan moet je ook kijken of het zin heeft.
Maar mevrouw Riet, leg me toch eens uit, hoe kun je nou tegen dat inreisverbod en die boete zijn? En we hoorden uw partijvoorzitter, toen nog collega-kamerlid Hans Spekman, net in de reportage Boe en Bal daarover roepen. En dan toch je handtekening zetten onder een veel ingrijpender maatregel, namelijk een algemene strafbaarstelling van illegale.
Nou, waar het om gaat is dat wij natuurlijk eens zijn met het feit dat illegaliteit tot uitbuiting leidt. Dat mensen een makkelijke prooi vormen voor allerlei misstanden. Dat willen wij ook tegengaan. Ik vind het ook prima als je een signaal afgeeft. Maar een overtreding is wat anders dan wanneer je mensen straks in de gevangenis zet en ook nog een inreisverbod oplegt. Dus dat laatste, dat is nu toegevoegd aan die boete. En daar moeten we het echt in de Kamer over hebben. En daar zijn we nog steeds kritisch op.
Ja, en mocht staatssecretaris Steven daar toch weer mee komen, je weet maar nooit of die niet even streng is als meneer Leers, of misschien nog wel strenger, dan bent u daar tegen als PvdA.
Nou, we gaan gewoon proberen met alle argumenten de staatssecretaris ervan te overtuigen dat als het de bedoeling is om mensen af te schrikken, dat in, zoals nu ook blijkt in de praktijk, niet helemaal werkt. En dan is het belangrijk om daar opnieuw naar te kijken.
Maar uiteindelijk begrijp ik,
meneer Van Heijem,
als ik daar even op mag reageren.
Want zeker.
Het moet me toch een klein beetje van het hart hebben. We hebben hier natuurlijk hele felle discussie over gevoerd de afgelopen 2 jaar. En we hebben in ondiplomatieke bewoordingen kritiek gekregen van de PvdA. En wat ik mevrouw Ariep nu hoor zeggen is, ja, we zullen er nog eens goed naar kijken. Maar uiteindelijk moeten we instemmen met deze maatregel die notabene in het regeerakkoord is afgesproken. Ja. Ik vind dat niet erg geloofwaardig. Ik ben er wel blij mee als zij dan ook echt goed bij stuk houdt. Als zij zegt, laten we dan ook echt het wetsvoorstel beoordelen op het maatwerk wat uiteindelijk mogelijk gemaakt wordt. Als het gaat om die strafbare stelling. Want mag ik dat dan zo uitleggen?
Mevrouw Ariep.
Nou, dan heeft u volgens mij heel goed geluisterd. Ik heb zojuist gezegd dat, zoals in het regeerakkoord staat, strafbaarstelling van illegaliteit vooral tot nu toe is gegaan over een boete opleggen. Dat is wat anders dan wanneer je een inreisverbod oplegt. Ten eerste is dat een heel zwaar middel. Ten tweede, zoals ook nu blijkt uit de praktijk, is dat mensen niet weggaan en het werkt ook niet. Dat was ook de bedoeling van zo'n inreisverbod. En dan vind ik dat je dat eerst op orde moet hebben voordat je dat van de wet gaat...
Mevrouw Riep, als meneer Van Heijem goed begrijpt, vindt hij het een beetje flauw dat jullie Boe en Bal hebben geroepen over Gert Leers destijds. Want er zijn inderdaad, ik verwijs weer naar Hans Spekman, hele harde termen gebruikt tegen Gert Leers. En nu zeggen jullie toch zo'n beetje van, nou ja, zo'n boete, dat moet kunnen. En dat is toch een hele andere rol die u nu als regeringspartij speelt?
Nou, die boete, dat is in overeenstemming met Europese... het gaat om een uniform asielbeleid. En daar valt die boete ook onder. Wij hebben tot nu toe geroepen dat als het gaat om asielbeleid willen we zoveel mogelijk aansluiting vinden bij andere
Oké, meneer Van Heijem. Meneer Van Heijem, de PvdA... Meneer Van Heijem. Meneer Van Heijem, de PvdA is heel consistent. Mevrouw Ariep zegt precies hetzelfde wat ze altijd gezegd heeft.
Nee, dat is echt niet waar. Die terugkeerrichtlijn en het inreisverbod moet inderdaad, dat is Europees, maar de wijze waarop je sancties toepast, of dat strafrechtelijk moet zijn, daar heeft de lidstaat echt een keuze in. En ik ben zelf bereid om kritisch te kijken naar waar die strafbaarstelling nou wel en niet zin heeft. Hè. Dus wij zijn daar ook zoekende naar, zeg ik toch maar. En ik wil ook de lessen die ik nu net heb gehoord op de radio en de ervaringen van zo'n evaluatie kunnen betrekken bij zo'n uiteindelijk voorstel. En ik vind ook, als het om criminele overlastgevende illegale gaat, dan hebben we op dit moment ook over ongewenst verklaring.
Ja, maar dat gaat in de reputatie niet om, meneer Van Heijem. Ja. Het gaat om alle illegale.
Ja, exact. En daar vind ik dus, daar moet je dus de eerlijke vraag durven stellen of het dan altijd zin heeft om ook dat automatisch op te leggen, categoriaal op te leggen. En die bereidheid hoor ik bij mevrouw Arie niet.
Ja.
Om daar aan te
denken. Mevrouw Arie.
Nee, meneer Van Heijem, dat is precies wat ik zeg. En zoals nu ook blijft, een inreisverbod wordt te vaak en standaard opgelegd. Dat is nooit de bedoeling geweest van een inreisverbod. Het is een zwaar middel. Dus het is ook niet proportioneel, zoals nu ook blijkt. En ik ben het eens met, ook zoals nu ook uit de radio-uitzending blijkt, dat je echt moet kijken naar, werkt het nou in de praktijk? En als het nu blijkt dat dat niet werkt, dan vind ik dat je dat ook bij de behandeling van het wetsvoorstel gewoon aan de staatssecretaris moet voorleggen, dat dat eigenlijk niet de bedoeling is geweest van inreisverbod.
Okay,
dat
nu
mensen hier blijven en dan in de gevangenis.
Nu even ophouden met kibbelen. Laten we even zaken doen. Want volgens mij bent u het er beide over eens dat als Teven met zo'n inreisverbod komt, dat zowel PvdA als CDA dat zeer kritisch gaan bekijken.
Het inreisverbod is er al. Het gaat om de vraag of je de
of dat beboet wordt, of dat strafbaar gesteld wordt.
Of illegaal verblijf voor iedereen onder alle omstandigheden strafbaar.
Meneer Van Heijem heeft het woord.
Ja. Of de illegaal verblijf voor iedereen onder alle omstandigheden strafbaar is. En ik heb daar echt vraagtekens bij. En op basis van de ervaringen met het inreisverbod vind ik dat je kritisch naar het wetsvoorstel moet kijken. Als mevrouw Ariep dat nou ook zegt, dan lijkt me dat een heel
stevige... Mevrouw Ariep, dit is uw kans. Zeg het.
Nee, maar dat is precies wat ik. Ja, dat is precies wat ik zeg. Als het gaat inderdaad om een inreisverbod, op dit moment is het inderdaad, wordt het te vaak en te standaard opgelegd. Het is niet proportioneel. Ik vind dat je bij de beoordeling van het wetsvoorstel daar heel kritisch naar moet kijken. Volgens mij zeg ik het in mijn eigen woorden, maar het komt op hetzelfde neer wat de collega Van Heijem ook heeft gezegd.
Ja, meneer Van Heijem, ik vind het toch raar. U bent van een partij die tot voor kort nog in dat gedoogkabinet zat met Leers. Streng beleid, bijvoorbeeld op dit terrein. En bent nu heel kritisch. De PvdA riep daar moord en brand van. En zegt nu van, nou ja, we gaan kijken of we het kritisch gaan bekijken. Maar ja, onze handtekening staat wel onder het cirkel. Vindt u het raar als ik dit niet meer begrijp?
Nee, want laat ik zeggen, ik heb altijd gezegd dat wij altijd open hebben gestaan voor de discussie over strafbaarstelling. Maar waar het in essentie om gaat, is het dat er een effectief terugkeerbeleid moet zijn. En ik vind ook dat, daar ben ik ook mee begonnen, de Achillesziel nog steeds van het beleid is. En dat we consequent moeten werken aan terugkeer van uitgeprocedeerde mensen. Maar het is een discussie over doelen en middelen.
Ja, maar vindt u het raar, even heel kort van de uitzending, het is toch een beetje stuivertje wisselen, dit?
Nee, want wij gaan ook, laat ik zeggen, in die zin wel constructief kritisch kijken naar waar het kabinet mee komt. Maar het moet wel bijdragen aan een geloofwaardig uitzettingsbeleid. Het moet geen symboolwetgeving worden.
De uitzetting is afgelopen. Ik moet u bedanken, meneer Van Heijem, mevrouw Ariep. Goede kerstdagen. Dank u voor de discussie. En dit was Argos. Straks, zoals in bedrijf, wij zijn er volgende week zaterdag weer. Dan met een discussie over pasgoedfraude.
Het is zaterdagmiddag, 2:00.
Precies.
Buiten staan de auto's.
Precies.
Binnen zitten Carlo en Bas.
We worden op Twitter nogal eens uitgemaakt voor rechtse ballen.
Tijd voor de strop.